Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. Ik wil beginnen deze middag met u een gedeelte te lezen uit de eerste Timotheusbrief. 1 Timotheus, hoofdstuk 1. 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. Waar staat: en ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebben, van het geloof schipbreuk geleden hebbende, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover. In deze brief richt de apostel Paulus zich tot zijn zoon, eigenlijk zijn opvolger, Timotheus, aan wie hij min of meer aan het eind van zijn aardse loopbaan het een en ander aan raadgeving en vermaningen meegeeft, opdat Timotheus niet alleen een getrouw medewerker van Paulus zou zijn in zijn dagen, maar ook dat Timotheus een getrouwe opvolger zou zijn van de apostel Paulus. Want zo ziet Paulus Timotheus namelijk, hij ziet hem als de opvolger, als zijn opvolger. En vandaar al die adviezen die de apostel en dienstknecht van God, namelijk Paulus, geeft aan Timotheus, die geacht wordt ook net zo'n apostel en dienstknecht van Christus Jezus te zijn. Vandaar dat de apostel Paulus zich ook in deze brief in de eerste plaats min of meer verontschuldigt voor het feit dat hij nou eenmaal die positie inneemt. Dat is het eerste wat wij gelezen hebben hier zojuist in de 1 Timotheus 1 vanaf vers 12, waar de apostel Paulus niet erop wijst dat hij zo'n uitstekende dienstknecht van God is, omdat hij daar nou eenmaal de capaciteiten voor heeft, maar in tegendeel, hij zegt in vers 12, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus. Het punt is namelijk dat de apostel Paulus er niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen steeds op wijst dat het niet gaat om zijn kracht en het vermogen wat in hem is, maar dat het gaat om juist de afwezigheid van zijn eigen kracht. En daarom de aanwezigheid van de kracht Gods in dit leven en zelfs in dit lichaam van Paulus, die van zichzelf zegt dat hij ooit tevoren een lasteraar, een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker van de gemeente enzovoorts. Dat wil zeggen, als hij terugziet op zijn eigen capaciteiten, dan kan misschien gezegd worden dat hij capaciteiten heeft, maar in ieder geval moet gezegd worden dat de capaciteiten die hij had, dat hij die dan toch verkeerd gebruikte. En in dergelijke situatie werd Paulus geroepen. Dat is waar hij zo dikwijls op wijst. Niet alleen om zichzelf te verexcuseren, dat is een aardig woord, hè, verexcuseren, maar bovendien ook om om zichzelf tot voorbeeld te stellen voor alle anderen. Met name is dat dan hier het geval voor Timotheus. In dit gedeelte zegt hij immers, zegt Paulus immers, dat hij een voorbeeld is voor de andere gelovigen. Dat zegt hij in vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En dat Paulus deze situatie steeds aanhaalt, is voor ons tot voorbeeld. Dat wil zeggen, wij worden geacht krachten, moed te putten uit de situatie van de apostel Paulus, die van nature volstrekt verkeerd georiënteerd was, maar die door de Heer Jezus gegrepen is en aangesteld is als een dienstknecht van God zelf. En dat moest hij dan vervolgens zijn en doen in de kracht die God zelf aan hem zou geven. En let wel, nou heb ik het niet over iets wat tot voorbeeld zou zijn speciaal voor voorgangers en opzieners, dan wel diakenen of hoe die jongens nog wel meer mogen heten. Maar we hebben het over degene die dienstknechten van God zijn, dienaren van God zijn. En dat is een uitdrukking die niet speciaal gebruikt wordt voor degene die het woord prediken of zo. Maar het is de term die gebruikt wordt voor alle gelovigen. Immers alle gelovigen zijn godsdienstig. En daarom dienstknechten Gods. Het is gewoon hetzelfde woord, alleen wij hebben er wat andere gevoelswaarden aan meegegeven. Maar alle gelovigen zijn godsdienstig. En het is de tweede Korinthebrief met name die erop wijst dat de mens, of dat het Jodendom althans, oorspronkelijk dienstknecht was van God onder het oude verbond. Dienaren dus van het oude verbond. En nu bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat slaat niet alleen op degene die daar een vooraanstaande functie in innemen, maar het slaat op al de gelovigen die namelijk doordat ze tot geloof gekomen zijn, geplaatst zijn onder het nieuwe verbond wat God oorspronkelijk beloofd had. En als hier dan gesproken wordt over dienstknechten van God, dan geldt dat niet voor een bepaalde categorie gelovigen, maar dan geldt dat principieel voor alle gelovigen. Het kan natuurlijk zijn, en u zult het met me eens zijn, dat kan natuurlijk zijn dat er gelovigen zijn die je nauwelijks dienstknechten van God kunt noemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat dan ook inderdaad Gods bedoeling is. De bedoeling is dat wij allen hem dienen onder het nieuwe verbond en in overeenstemming met dat nieuwe verbond. Daar gaat het om. En dan ligt de aard van die dienst op een verschillend niveau en op verschillend terrein misschien. Er zijn verschillende gaven in de gemeente, dat is allemaal waar. Er zijn verschillende leden ook in het lichaam, zegt de apostel Paulus op een andere plaats. Maar het principe blijft dat wij allen die tot geloof zijn gekomen, zijn wedergeboren en deel uitmaken van een nieuwe schepping en geplaatst zijn onder een nieuw verbond. En daaronder dienaren zijn geworden. En dat betekent dus dat deze vermaningen die de apostel Paulus hier aan Timotheus schrijft, natuurlijk van toepassing zijn in de eerste plaats op hen die hun dienstknecht van God zijn serieus opvatten, maar het is natuurlijk principieel van toepassing op alle gelovigen en daarom zeg je dat ook tot een voorbeeld dergene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dat was vers 16. Dus Paulus heeft een excuus, hij kan het niet helpen dat hij geroepen is, hij is nou eenmaal geroepen. En daarmee hebben we misschien niet een antwoord op onze vragen, maar ik vind het toch een afdoend antwoord op een probleem wat wij als gelovigen wel eens hebben. Tenminste een probleem wat ik wel ken, een probleem van waarom ik en waarom niet iemand anders? En waarom ben ik tot geloof gekomen? En dan kun je natuurlijk voor allerlei dingen bedenken waarom dat zo zou zijn. En in mijn geval speelt misschien opvoeding en al die dingen een grote rol mee. Dat zou best kunnen, maar dan nog blijven zeggen waarom ik. Want het is geen enkele, maar nog geen enkele garantie voor dat men een kind van God wordt. Dat staat in wezen los van opvoeding of wat dan ook. Ik wil niet zeggen dat het niet mee te maken heeft, maar de garantie biedt het niet. Dus de vraag blijft altijd waarom ik wel en waarom een ander niet. Waarom houden wij vast aan het woord van God? Waarom houden wij ons vast aan het levende woord van God, namelijk de Heer Jezus Christus, terwijl anderen daar niks van moeten hebben? Want ik weet het niet. Er is ook geen antwoord op. Het enige wat wij van onszelf kunnen zeggen, dat het kennelijk zo is dat God ons gegrepen heeft. Dat zo moet het zijn. Hoewel dat ook als hoogmoedig kan worden uitgelegd natuurlijk, moeten we toch zeggen, God heeft ons geroepen. Dat kan niet missen. Want het ligt niet aan onszelf. Een reden tot hoogmoedigheid is het al zeker niet, mag het ook, kan het ook niet zijn, wanneer we de woorden van de apostel Paulus hier begrijpen. Want wat hij zegt is juist dat hij een godslasteraar was, een vervolger, een verdrukker. Hij zat juist op het verkeerde spoor. Hij werkte God tegen, in plaats van dat hij een dienstknecht van God was. En juist in die situatie, in de situatie van zijn eigen krachteloosheid, en dus in de situatie van zijn eigen doen en laten, zijn eigen werk, in die situatie werd de apostel Paulus geroepen en is hem barmhartigheid geschied. Ja, zo zingen wij dat wel eens in een lied, hè? Het is een heel oud Nederlands. Mij is erbarming wedervaren, zo gaat dat lied, geloof ik, hè? Ja, dat moet je 3 keer lezen voordat je begrijpt wat het betekent. Maar in ieder geval, zo is het wel. Er ons is barmhartigheid geschied. Dat is met de apostel Paulus gebeurd. Dat is met ons gebeurd. Het is precies wat 2 Korinthe 3 zegt. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. Dat is de Heer zelf. Hij is degene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn licht enzovoorts. Waarom? Waarom juist wij? Wel, het is weinig verheffend, maar vermoedelijk is het zo omdat wij de grootste zondaren waren. In ieder geval geldt dat zo voor de apostel Paulus. Dat is wat hij tenminste zegt, hè? Hij zegt in deze verse dat juist hij de voornaamste is onder de zondaren. In vers 15 bijvoorbeeld. De voornaamste. Het is een variant op wat dezelfde apostel schrijft in de Romeinenbrief. Wanneer hij zegt dat waar de zonde te meerder is, daar is de genade overvloediger. Dat wil zeggen, waar de zonde toeneemt, daar neemt de genade nog meer toe. En als u dan beseft dat wij als gelovigen van deze tegenwoordige bedeling geroepen zijn om een toonbeeld te zijn van wat Gods genade vermag, dan moet het duidelijk zijn dat God niet de beste mensen uitzoekt, maar dat God de belang bij heeft om zelfs de slechtste uit te zoeken. Dat is iets wat ik niet nalaat steeds naar voren te brengen, zodat we geen hoge dunk van onszelf zouden hebben. Van nature althans niet. Dat wij zouden roemen is best, maar het gaat erom dat wij zouden roemen in de Heer. Dat wij ons bewust zouden zijn van wat Christus ons gegeven heeft en van wie wij zijn geworden door zijn dood en opstanding en niet te vergeten zijn hemelvaart. Dat is prima, maar laten we ook niet vergeten wie wij waren en hoe dat zo gekomen is. Want het gaat maar om één ding, het gaat om de genade en daarmee de heerlijkheid van onze Heer en Heiland. Zo zegt de apostel hier ook in vers 14, doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest. Dat op Paulus bekende overtreffende trap. Hij heeft geloof ik nog een overtreffendste trap zelfs nog. Hè? Het is zeer overvloedig geweest. Groter kan al niet. De genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest. Over Paulus en over ons. En dat kan ook niet anders. Want genade is bestemd slechts voor veroordeelde mensen. Wel, dat zijn wij. Dat hoorden wij ons eigenlijk ook bewust te zijn. Wij zijn veroordeelde mensen. Wij zijn degene die inderdaad, als goed is tenminste, zijn wij degene die inderdaad ooit hebben toegegeven dat we van onszelf, van ons eigen streven, ons eigen werken, niks goeds te verwachten hebben. Of laat ik dat nog anders zeggen, wij zijn misschien ook wel degene die gezien hebben dat dat zo is. Dat wij het zelf niet kunnen. Misschien hebben we dat ook moeten ervaren. Dat zou best kunnen. Dat hoeft niet, maar dat kan wel natuurlijk. Maar de essentie is inderdaad dat wij toe zouden geven dat wij verloren zondaren zijn van nature. Daar begint het mee. Waarna wij alsnog, en juist daarom, de genade onzes Heren aanvaarden. Die genade, die zaligmakende genade Gods, die verschenen is aan alle mensen, schrijft Paulus en een van zijn andere opvolgers, namelijk Titus. Dan laten we goed begrijpen dat genade er is voor veroordeelde mensen. Dit is een noodzakelijke volgorde. Dat we eerst tot de erkenning zouden komen dat in de mens geen goed woont. Zodat we ook daarna, wanneer we de genade onzes Heren aanvaard hebben, dat we ook daarna niet alsnog zouden proberen te leven vanuit onze eigen werken. Daar gaat het om. Wat we heel vaak zien is precies andersom. Dat mensen de genade van de Heer aanvaarden, zeggen, je kan nooit weten. Misschien kan het me tot hulp zijn in mijn carrière. Of misschien kan het me helpen bij mijn leven, in mijn huwelijk, weet je veel waarin. Maar zo werkt het niet. Wat we in de schrift altijd zien, is dat uitdrukkelijk gedemonstreerd wordt dat het oude niet geholpen wordt of verbeterd wordt, maar dat het oude wordt weggedaan ter vervanging van het nieuwe. En zo geldt het ook in deze dingen. Het gaat er niet om dat Paulus zo'n goed actief man was, die een beetje hulp van de Heer nodig had om daarna zijn werk nog beter te kunnen doen. Maar het ging er juist om dat hij volledig op de verkeerde weg was. En dat hij volledig rechtsomkeer heeft moeten maken. En een volledig andere weg heeft moeten inslaan. En dat is een weg die hij van nature niet bewandelde, maar die hij kon bewandelen door de kracht Gods die in zijn zwakheid volbracht werd. Dat is 2 Korinthe 12. En daar gaat het om. Ik ben wel eens bang dat het zogenaamde falen, het gebrek aan overwinning in het leven van een gelovige dikwijls hieruit voorkomt, dat hij nog nooit erkend heeft dat het van hemzelf niet kan afkomen. Dat hij nog nooit gezien heeft hoe eigenlijk de positie is van de natuurlijke mens. En ook vandaag aan de dag bestaat er de neiging, ook in het evangelisch christendom, om erop te wijzen hoe goed wij eigenlijk wel zijn. Dat wij toch het zout der aarde zijn enzovoort, dat wij het voorbeeld zijn, ook in de maatschappij en voor het sociale maatschappelijk leven enzovoort. En zelfs een voorbeeld moeten zijn in het betalen van belastingen, weet ik veel allemaal, meer van die rare dingen allemaal. Hè. Maar zo ligt het niet. Wij zijn die categorie die beschreven wordt in de 1 Korinthebrief hoofdstuk 1. Niet vele machtigen, niet vele rijken, niet vele edelen. Maar het verachten en het onedelen, dat heeft God uitverkoren. God heeft ons niet geroepen omdat wij zo'n voorbeeldige levenswandel hebben en daarmee tot voorbeeld zouden kunnen zijn voor de natie. Maar integendeel, juist omdat de natie ook met ons niks kan aanvangen, juist daarom heeft God ons geroepen. Omdat hij iets kan aanvangen met diegene waar niemand anders meer wat mee kan. Dat is wat er gebeurd is. Als iemand tot geloof komt, wordt hij geacht de woorden uit te spreken die de schrift ook ons voorhoudt. Namelijk, o God, wees mij zondaar genadig. En genade is niet voor degene die zo'n voorbeeldige levenswandel heeft, maar genade is bestemd voor degene die veroordeeld is. Sterker nog, genade wordt alleen aangevraagd door degene die met zijn veroordeling instemt. Want anders zou je een hoger beroep gaan namelijk. Ik hoop dat u goed begrijpt waar we het over hebben. Paulus stelt zich ten voorbeeld niet op grond van wie hij is naar de oude mens. Hoewel hij zo'n slecht voorbeeld nog niet zou zijn trouwens. Maar hij doet het niet. Hij stelt zichzelf ten voorbeeld naar dat hij bekrachtigd is door Christus Jezus. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij de bediening of in de bediening gesteld hebben. Mij, die tevoren juist het tegendeel was. Een lasteraar namelijk, een vervolger, een verdrukker. Maar, zegt hij, mij is barmhartigheid geschied. En dat is precies wat hij zou moeten prediken. De barmhartigheid Gods, de genade Gods. Je zou bijna zeggen, wie is beter geschikt om de genade Gods te prediken dan juist de diepstgevallen zondaar. Nou, zo ziet de apostel Paulus zichzelf in elk geval. Los van of hij daar nou mee instemmen of niet. Hij zegt, de genade onze Heren is zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En daar noemt hij niet zijn eigen deugden, maar dan noemt hij de deugden van Christus Jezus zelf. Geloof en liefde is er niet in de natuurlijke mens. Geloof en liefde is er in Christus Jezus. Zoals vandaag en de dag zo. Ik zal het niet moeilijker maken, maar uiteindelijk is het zo dat de schrift leert dat de mens door het geloof van Jezus Christus gerechtvaardigd wordt. En doordat een mens genade ontvangt vanuit de liefde van God. Niet vanuit de liefde voor God die wij hebben, maar vanuit de liefde van God, namelijk de liefde die hij heeft voor ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts. En ons behoud is afkomstig vanuit zijn liefde en daarom ook vanuit zijn geloof. De Bijbel zegt dat God zelf zijn eigen woord gelooft. Dat wil zeggen, trouw is aan dat wat hij gezegd dan wel geschreven heeft. En dat het de Heer Jezus was die door geloof in de schriften de weg gegaan is die hij ging. Een weg die leidde dwars door de dood en tot in het eeuwige leven. En daar wijst de apostel Paulus op. Hij zegt, door de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest. Maar niet alleen die genade, want die genade ging gepaard met geloof en liefde, staat er. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Niet liefde van ons voor Christus Jezus, maar liefde van Christus Jezus voor ons. Het gaat om dat wat in hem was. En in hem was genade, in hem was geloof, trouw aan het woord namelijk, en in hem was liefde. En op grond daarvan, en niet op grond van onze eigen werken, zijn wij gerechtvaardigd geworden. En zo wordt het dan ook gezegd, samengevat in vers 15, we moesten dat vroeger al leren, toen de navigators nog navigators heten, zeg ik altijd, toen moest ik dat al leren, namelijk vers 15 van 1 Timotheus 1. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat laatste hoefden we er niet bij te leren, ik weet niet waarom niet. Maar er staat nog wat achter namelijk. Er staat van welke ik de voornaamste ben. Dat stond er niet bij op het kaartje, want we kregen dat altijd op een kaartje en daarvan af moesten we dat leren. Pas later heb ik me tot mijn verrassing gemerkt dat er nog wat achteraan stond. Toen ik het dus in de Bijbel opzocht. Maar het is echt zo. Dit is een getrouw woord. En alle aanvaarding waard. Dat wil zeggen, het is waard om geaccepteerd te worden. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is ooit in het verleden om de zondaren zalig te maken. Let wel, om de zondaren zalig, niet om zondaren zalig te maken, om de zondaren zalig te maken. Niet om enkele zondaren zalig te maken, maar om alle zondaren zalig te maken. Het wordt wel weer verkeerd uitgelegd, maar dat kan ik ook niet helpen. Het staat hier nou eenmaal. Hij was het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hij is gekomen om de zondaren zalig te maken. Er staat niet dat alle zondaren zalig worden, maar er staat wel dat het werk van Christus Jezus voldoende was voor alle zondaren. Als mensen niet zalig worden, komt het ook niet omdat het werk van Christus Jezus niet voldoende was, maar dan komt het omdat ze daar geen aandeel aan willen hebben. Dan komt het namelijk omdat ze het geen aanneming waardig vinden. Want iemand die dat woord, dit getrouwe woord, wel waard vindt om aangenomen te worden, kortom, iemand die dat woord wel aanneemt, wordt daardoor zalig. Dat is wat hier gezegd wordt. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. En niet zomaar de zondaren, zegt hij, maar hij zegt erachteraan, van welke ik de voornaamste ben. Met andere woorden, als je nou ziet dat God mij zelfs gerechtvaardigd heeft in Christus, dan weet je zeker dat het voor iedereen is. Huh? Ja. Zulke mensen zouden wij niet waardig achten waarschijnlijk om dienstknecht van God te zijn. Wij hebben een heel andere methode om ons personeel uit te kiezen, zeg ik maar. Hè? We hebben zelfs hele bedrijven voor opgericht, instituten die zich daarmee bezighouden. Kun je via zo'n instituut kun je dan je personeel uitzoeken met een psychologische test en weet ik veel allemaal. Hè? Dat helpt je niks. Ik heb er van de week nog eens hard om gelachen, om een psychologische test, maar ik zal u niet vertellen waar het om ging. Maar God doet het heel anders. God kiest zondaren. God kiest zelfs de voornaamste onder de zondaren om hem te rechtvaardigen uit genade. Precies zoals bijvoorbeeld in Daniël staat dat God de koninkrijken der aarde geeft aan de meest onwaardige onder de mensen. En Daniël moest dat notabene zeggen tegen Nebukadnezar. De meest onwaardige onder de mensen. Leek me riskante aangelegenheid om dat te zeggen. Maar in ieder geval, het is de waarheid en daar gaat het maar om. God gebruikt wie hij wil. En God gebruikt bij voorkeur hen die van zichzelf niks kunnen, zodat achteraf zou vaststaan dat als daarna toch wel wat gebeurd is, dat het Gods werk geweest is in die zondaar of in die mens. Want daar gaat het om. En juist omdat Paulus de voornaamste is onder de zondaren, kan hij roemen. Niet in zichzelf, maar in zijn zwakheden. Dat is de tweede Korinthebrief. Ik roem in mijn zwakheden, zegt hij. Omdat het Gods kracht is die in mijn zwakheid volbracht wordt, zegt de apostel Paulus. En hij is daarmee een voorbeeld voor ons allemaal, want dat is het volgende vers. Namelijk, maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, u ziet, het is geen verrissing, geen verschrijving, hij herhaalt het, dat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Tot voorbeeld, of tot een voorbeeld, voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En daarom staan we hier stil bij de apostel Paulus. Niet om hem te verheerlijken, maar om te zien wat God doet in een zondaar. Wat God doet in de voornaamste onder de zondaar. Het is de bedoeling dat wij dat zouden zien, omdat hij daardoor, juist daardoor, voorbeeld is geworden voor allen uiteraard die in hem geloven. In het verleden, maar ook in de toekomst. Zo staat het. Die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Wel, daar horen wij ook bij, als wij gelovigen zijn. En dat betekent het dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de apostel Paulus, die zichzelf noemt de voornaamste onder de zondaren. Of hij dat ook echt was, wel, wij hebben daar waarschijnlijk onze twijfels over, maar hij noemt ze zo, hij zag zichzelf zo. En dat is van belang, dat we onszelf zo zien. Je kunt beter te lage dunk van jezelf hebben dan een te hoge dunk van jezelf. Waar we een hoge dunk van moeten hebben, is uiteraard van de Heer Jezus Christus. En dat is waar de apostel deze pericoop dan mee besluit in vers 17. Als hij zegt, de koning nu der eeuwen. Eigenlijk staat er de koning der aionen. Dat gaat om dat hij de koning is ook over de overheden en machten in de lucht. Want dat betekent de uitdrukking eigenlijk. Maar ik ga er nou maar niet op in. Maar de koning der aionen, de koning der eeuwen. De onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. En hij pauzeert en zegt amen. Want daar gaat het om. Het gaat niet om de verheerlijking van Paulus. Het gaat niet om de verheerlijking van een gelovige, wie dan ook. Het gaat om de verheerlijking van Christus. Het gaat om de koning der eeuwen. Kortom, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God. En voor het op risico dat u me verkeerd begrijpt. Hij heeft het hier over Christus. Hij is de koning der eeuwen. Hij is de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God. Hem komt eer en heerlijkheid toe tot in alle eeuwigheid. Omdat dat goed duidelijk is. Als je dus ooit een keer zou concluderen dat bepaalde gelovigen bepaald geen aanspraak kunnen maken op eer, omdat ze bepaald niet al te voorbeeldig wandelen, dan zeg ik dat kan uitkomen. Dat klopt, want alle eer en heerlijkheid komt namelijk toe aan de koning der aionen, de onverderfelijke, de onvergankelijke dus, daarom ook de onzienlijke, en daarom de alleenwijze God, een God die in zijn wijsheid ons begenadigd heeft in Christus. Zo staat het in Efeze 1. De wijsheid van God juist hierin spreekt dat hij de zondaren gerechtvaardigd heeft en vergeving van zonden gegeven heeft. Een zaak van wijsheid, zo wijs zijn wij, maar meestal niet namelijk. Die wijsheid houdt in dat God gezien heeft inderdaad dat van ons niks goeds te verwachten was. Iets wat waar wij zelf meer moeite mee hebben om dat in te zien. Maar in zijn wijsheid heeft hij ons begenadigd. Hij is zelfs overvloedig geweest met zijn genade. Zeer overvloedig geweest met zijn genade, staat hier zelfs. Of hij is langmoedig geweest over ons. En die langmoedigheid en die genade Gods wordt gedemonstreerd in het leven van elke zondaar die door genade gerechtvaardigd is. Daarom is het van belang dat wij onze positie zouden kennen. Die van zondaar maar door genade zalig. Niet alleen door genade zalig, maar zondaar maar door genade zalig. Dat is de weg geweest. Dat is onze afkomst geweest. Zodat voor eeuwig vast zou staan dat waar wij ook verschijnen, waar ook in die nieuwe schepping, en iemand zou vragen wat wij daar doen en hoe wij daar terecht zijn gekomen, dat het enige antwoord is dat we daar terecht zijn gekomen op grond van de genade van God. Ja, de overvloedige genade van God, inderdaad. Weinig verheffend voor ons, maar daar gaat het dan ook niet om. Het gaat om dat we zouden roemen in hem. En al wat nu verder volgt in deze brief vloeit nu voort uit deze korte inleiding. Deze inleiding over de persoon van de apostel Paulus zelf. Want dan komt er een gebod, een aanbeveling die de apostel Paulus doet aan Timotheus. Hij zegt, dit gebod beveel ik u mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd. Heel eenvoudig zeg je dus dat Titus moet blijven bij de profetieën die hem overgeleverd zijn, die hem voorgegaan zijn. En ook die hem voorgehouden zijn, uiteraard. En bovendien dat het blijven bij deze profetieën, namelijk bij dit geopenbaarde woord van God, dat het automatisch ook inhoudt een goede strijd. Nou, die strijd, dat wordt nogal eens verward. De Bijbel spreekt namelijk over de strijd van de gelovigen, de specifieke strijd van de gelovigen. En vaak is het zo dat de strijd van de gelovigen verward wordt met de strijd van de ongelovigen. Want laten we elkaar nou goed begrijpen, ongelovigen strijden heel wat af in hun leven. Hè? Nou ja, ik heb het gewoon over de strijd om het bestaan, zal ik dan maar zeggen. Om de strijd om hier te overleven, zal ik maar zeggen. Om het leven te leven zoals we dat ons hebben voorgehouden. Om daar doorheen te komen, alle tegenslagen te overwinnen enzovoort. Dat is de strijd van de natuurlijke mens. En aangezien een gelovige ook nog altijd een natuurlijk mens is, en wat zijn lichaam betreft in deze wereld staat, heeft hij die strijd ook. Maar daar heb ik het nou even niet over. Zie. En dat is een apart soort strijd. Dat is niet de strijd van het normale bestaan hier op aarde, maar het is de strijd des geloofs. Het is de strijd namelijk om te blijven bij waarmee wij begonnen zijn. Of zoals de Galatenbrief zegt, te blijven bij de genade die ons oorspronkelijk gepredikt is. Als de apostel Paulus later zegt dat hij de goede strijd gestreden heeft, ik meen dat het trouwens deze Timotheusbrief was, ik weet het niet meer hoor, zo uit het hoofd, maar dat als hij spreekt over dat hij de goede strijd gestreden heeft, dan zegt hij erachteraan waaruit die strijd bestond. En wat dan de overwinning was. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. En dan vervolgens, ik heb het geloof behouden. Dat betekent niet dat de apostel Paulus zegt dat hij zo'n moeite had om te geloven. Maar dat betekent dat hij moeite had om inderdaad geloof vast te houden. Dat wil zeggen, de strijd bestaat er niet uit dat wij proberen te blijven geloven dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is enzovoort. Of te blijven geloven dat we behouden zijn. Het gaat erom dat als we eenmaal die weg van de genade Gods, die weg des geloofs zijn ingeslagen, dat het dan de bedoeling is dat we die weg ook blijven voortzetten. Dat we de loop ook beëindigen. Ik heb de goede strijd gestreden, wil zeggen dat men de goede loopbaan gelopen heeft op de voorgeschreven manier. Kortom, dat men het geloof behouden heeft. Paulus zegt het op drie verschillende manieren dus. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Het gaat er namelijk om dat een gelovige niet alleen behouden geworden is door geloof, maar dat hij ook leeft uit geloof. Dat zijn twee dingen. Het is de waarheid die in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief notabene aan de voren gebracht wordt, namelijk de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet de onrechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is wat we er in onze gedachten vaak van maken. Zo dat een onrechtvaardige door geloof alsnog eeuwig leven bekomt. Maar dat staat er niet. Er staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Iemand die eenmaal door geloof leven heeft ontvangen, die wordt geacht daarna ook door geloof te leven in de praktijk. Uit het geloof. Wat dat betekent, dat is makkelijk genoeg. Dat betekent dat we net zo zouden leven als bijvoorbeeld Abraham. Om een voorbeeld te geven. Het is namelijk een leven in afhankelijkheid van de Heer. Die ons in genade eeuwig leven geschonken heeft. En die ons uit diezelfde genade ook alle dingen schenkt. Dat is inmiddels Romeinen 8 dan. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgeleverd, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De essentie van het leven van een gelovige is dat hij leeft uit de hand van God. En dat hij de dingen aanvaardt zoals hij ze ontvangt. Niet dat hij ze beoordeelt en bekritiseert en God bekritiseert en tegen de Heer zegt van Heer, dit heb ik wel ontvangen, maar ik had liever wat anders gekregen of iets dergelijks. Ik had het liever zus of zo gehad. Nee, het gaat om dat men leeft uit de hand van de Heer. Iemand die veroordeeld is en leeft uit genade, heeft niks te vragen, heeft ook niks te eisen. Heeft alleen wat te verwachten van de Heer en vervolgens te danken. Dat is het eerste wat Paulus zei. Dank hem die mij bekrachtigd heeft. Hij is degene die ons alle dingen zegt. Dat is leven uit geloof. Zie je? En de strijd van de gelovigen is de strijd des geloofs. Namelijk de strijd om te blijven leven uit geloof. Dat is dus een strijd die zijn oorzaak vindt in dat ook de gelovige, nadat hij uit genade is zalig geworden, ook niet alsnog wenst of probeert enige verdiensten voor de Heer te hebben, in de zin van dat hij iets aan zijn zaligheid wil toevoegen door werken of iets dergelijks. Daar gaat het om. Het gaat erom dat wij vervolgens zouden blijven leven uit de hand van de Heer. Niet van, nou zijn we gelovigen geworden en nou mogen we niet meer dit en niet meer dat en niet meer zus en niet meer zo. We moeten dit en dat en zo. En dan, ik was al bijna aan 10. Zomaar, hè? Ja, voor je de redding hebt. Kijk, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we zouden blijven leven uit geloof. Precies zoals tot de Galaten gezegd, want jullie zijn uit genade door geloof zalig geworden. Wel, waarom laat je je dan nou besnijden? Waarom is er nou sprake van een terugkeer onder de wet? Dat is net waar je van verlost bent geworden. De wet kon niet zalig maken. Je bent zalig geworden door geloof en dan plaats je terug onder de wet. Wat een inconsequentie. Paulus zegt, als je dat doet, is Christus je van geen nut. Want de rechtvaardige leeft niet uit de wet, maar leeft uit geloof. Zie. Hij had eerst geen verdiensten voor God, wel God heeft hem door genade gerechtvaardigd. Maar daarna heeft hij nog geen verdiensten voor God, althans die oude mens niet. Er verandert in principe niks aan. En daarom, de strijd van de gelovigen is strijd om te blijven in het geloof. Dat de mens gerechtvaardigd wordt door dat wat God doet en niet door dat wat mens doet. En dat de gelovige zaligheid ontvangt en hemelse erfenis ontvangt en al die dingen meer. Niet op grond van wat hij doet, maar op grond van wat God doet. Op grond zelfs eventueel van wat God doet door het lichaam van die gelovigen, dat is waar. Maar het blijft fundamenteel zo dat het God is die het doet. Dat de Heer is die in ons werkt, beide het willen en het werken. Het is echt niet zo dat als God een metselaar nodig heeft om ergens een kerkgebouw neer te zetten, dat hij zo'n metselaar bereikt met het evangelie, zodat hij het vervolgens gratis doet of zo. He? Dat is een bekende gedachtegang. Achter de coulissen dan misschien, maar in ieder geval, hè. Maar zo werkt dat niet. God is daar niet van afhankelijk. God is niet afhankelijk van de arbeidsmarkt en zo. Zie. God is afhankelijk uitsluitend alleen van wat hij zelf doet. Hij bestaat in zichzelf. Daarom is hij de eeuwige. En daarom zijn wij degene die vanuit hem en door hem en dus ook tot hem kunnen leven. En de bedoeling is dat een gelovige dat doet. In het bewustzijn van zijn eigen falen, waarin vertrouwen in geloof in en op dat wat de Heer doet. Gedaan heeft in het verleden, maar ook wat hij doet nu en ook wat hij doet in de toekomst uiteraard. En vandaar dat die koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke God, dat hem eer en heerlijkheid wordt toegeschreven. Want door hem, door deze eeuwige en onzienlijke leven wij. En de strijd van de gelovigen is dat hij eventueel tegen alle prediking in vasthoudt aan dit principe. Dat hij leeft uit geloof alleen. Het staat er ook, hè. Er staat, dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde. De goede strijd, en er staat hier ook achter wat dat inhoudt, namelijk houdende het geloof. Ja. Houdende het geloof en een goed geweten. Want dat is het aardige van een gelovige. Hij, als het goed is, weet hij dat hij een zondaar is. Als het goed is, weet hij, is hij zich bewust dat hij veroordeeld is. In principe. Sterker nog, hij is zich zelfs bewust dat hij gevangenist is ooit aan het kruis van Golgotha. Zie? Maar desondanks wordt hij geacht een rein geweten, een goed geweten te bewaren. Houdende twee dingen, namelijk geloof en een goed geweten. En die twee dingen hangen natuurlijk samen. Want iemand die niet leeft uit het geloof, een gelovige, een rechtvaardige zal ik dat maar zeggen, maar een gelovige die niet leeft uit geloof heeft ook geen goed geweten. Dat durf ik meteen wel bij te zeggen. Want iemand die niet leeft uit geloof, leeft uit zijn eigen werken. En door zijn eigen werken wordt zijn geweten besmet. En dat is de vicieuze cirkel waarin men dan terechtkomt. Want doordat het geweten besmet wordt, dan zeg maar, dan moet ik mezelf toch eens verbeteren, ga men weer aan het werk, maar daardoor wordt weer het geweten besmet, want dat leidt allemaal tot niks, enzovoorts. He? Nou, zo kan ik nog uren doorgaan. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat dat doorbroken wordt en dat wij leven uit geloof en dat daardoor onze gewetens gereinigd zijn. Even de doelstellingen van het woord van God wordt geformuleerd nog een paar versen eerder, namelijk in vers 5 van dit hoofdstuk. Want er staat maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Een ongeveinsd geloof gaat samen met een goed geweten, oftewel het gaat samen met een rein hart. Daar gaat het om. Ja, dan zei hij, heeft een christen dan geen last van zijn geweten? Oh, misschien voor de verhouding tussen de gelovigen onderling wel, dat zou best kunnen. Daar is ook vaak alle reden toe, denk ik wel eens, maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben nu. Daar is de gelegenheid niet voor. Maar het gaat erom dat weliswaar de band tussen de gelovigen onderling verstoord kan worden, dat is best mogelijk. Maar het is nog heel wat anders dan dat onze relatie met de Heer verstoord zou worden, of nog beter... Het is nog heel wat anders dan dat de relatie van de Heer met ons verstoord zou worden. Want daar gaat het natuurlijk maar om. En de grote troost die we hebben boven alles wat ons wedervaart in het gewone leven, is dat de band die tot stand is gekomen tussen ons en onze Heer en Heiland, dat die band nooit verstoord kan worden. Dat onze gevoelens soms anders zijn, dat ons geweten soms bevlekt raakt, dat kan allemaal zijn. Maar we zijn gerechtvaardigd niet op grond van deze dingen, op grond van onze situatie. We zijn gerechtvaardigd op grond van wat Hij gedaan heeft voor ons. En dat is het houvast wat we hebben. Er is geloof voor nodig om daaruit te leven. Om te leven vanuit het bewustzijn dat er niets is, Romeinen 8, dat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dat er niets is wat Hij ons niet geeft met Christus. Daar gaat het op. En dat is wat we vast moeten, dat is niet te zien. Maar daardoor krijgt de onzienlijke God alle eer en heerlijkheid. Zie? Wij merken immers de dingen die men niet ziet, omdat ze eeuwig zijn, zegt de 2e Korinthebrief weer. Dus het gaat erom dat we houden het geloof en een goed geweten, dat sommigen verstoten hebben, van het geloof schipbreuk geleden hebbende. Dat betekent niet dat ze nou alsnog voor eeuwig in de verdoemenis terechtkomen of zo. Maar dat betekent dat ze niet vastgehouden hebben dat geloof. Ze hebben schipbreuk gereden. Dat wil zeggen, de loopbaan wordt hier vergeleken met een tocht over de zee in een schip. Dat gebeurt meer in de Bijbel. De positie van een mens in een schip over de zee, dat hetzelfde is als de positie van een mens midden in het leven. In de woeste golven van het leven enzovoort. Je kent die beeldspraak wel, is heel bekend. En als er dan schipbreuk geleden wordt, dan komt dat omdat men niet vasthoudt aan het uitgangspunt. Men is een bepaalde weg opgegaan, men is van de weg afgeweken. Men is verdwaald, men is de positie kwijtgeraakt, zal ik maar zeggen. Men weet niet meer waar men zich bevindt. We komen in een gevaarlijk gebied enzovoort. En dan staat er dat ze van het geloof schipbreuk geleden hebben. Dat betekent nogmaals niet dat ze nou voor altijd verloren zijn. Maar betekent dat ze die weg die ze ooit zijn ingeslagen niet voleinden. Dat ze de strijd hebben opgegeven. Een strijd die overigens zo zwaar niet is. Omdat we daar natuurlijk de bekende wapenrusting voor ontvangen hebben. Zo moeilijk is die strijd nou ook weer niet hoor. Bovendien, we zijn volledig toegerust voor die strijd. Maar niettemin wordt het de strijd genoemd. Nou. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Maar Timotheus wordt gezegd, denk erom dat je daaraan vasthoudt. Houd het geloof. Houd dus een goed geweten. Want sommigen hebben dat verstoten. En hebben geloof verstoten dus. En hebben dus van het geloof schipbreuk geleden. Ze prediken wat anders dan geloof. En wat een goed dienstknecht van God hoort te doen, is niks anders dan prediken van geloof. Vertrouwen namelijk. De ellende is dat vandaag de dag het woord geloof in het Nederlands de betekenis heeft van religie, een godsdienst. Mensen hebben een geloof. De ene heeft zus een geloof en de andere heeft zo'n geloof. Daar hebben we het nou niet over, dat is iets heel anders. Het gaat erom of we echt ons vertrouwen stellen, want dat is geloof volgens de schrift. Dat we ons vertrouwen stellen op het woord van God en daarmee dus ook in zijn persoon. In de persoon namelijk van de Heer Jezus Christus die ons verlost heeft. Die ons heeft wedergeboren tot een eeuwige hoop, staat er, hè? Tot een onvergankelijke erfenis. Door de opstanding van Christus uit de doden. Wel, dat kunnen wij niet ongedaan maken, doen onze werken niks aan toe of aan af. Dat staat nu helemaal vast. En daaruit en daarin leven wij. En dat is alles. En alle andere prediking is een andere evangelie, maar zegt de apostel Paulus in Galaten, er is geen andere evangelie, er is er maar één. Uiteindelijk maar één evangelie. Want ook als in de Bijbel onderscheid gemaakt wordt tussen evangelie, hebben ze allemaal dit gemeen. Het zal allemaal gebaseerd zijn op de genade van God. Namelijk dat de mens door genade gerechtvaardigd wordt. Hoe dan ook. Maar er zijn er die van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder welke staat er Hymenaeus. Ja, wat een naam, hè. Hymenaeus en Alexander, waarvan de apostel zegt dat hij ze aan de tegenstander, aan de Satan, de tegenstander betekent, dat overgegeven heeft, opdat zij zouden leren niet te lasteren. Zijn genadig. Want wat van deze Hymenaeus en Alexander gezegd wordt, is dat ze niet vast hebben gehouden aan het geloof. Dat ze iets anders gepredikt hebben dan geloof. Maar het wordt meteen genoemd laster. Het wordt meteen beschouwd als godslastering. En dat is het ook. Want of het is zo dat God degene is die de wereld met zich verzoent, dan is God degene dus die de zondaar rechtvaardigt. Of het is de mens zelf die probeert zichzelf te rechtvaardigen, maar daarmee plaatst hij zich op de positie van God. Uit het Oude Testament, uit Daniel met name, kennen we iemand die ook in Openbaring wordt aangehaald. Een vorst die komen zal, namelijk van wie gezegd wordt dat hij lasterlijke dingen zal spreken, dat hij een grote mond heeft en lasterlijke dingen zal spreken, en dat hij zich verheft boven alles wat God genaamd of als God aanbeden wordt. Nou, in feite is het zo dat iedereen die dat van dat geloof schipbreuk leidt en loslaat en vervolgens het enige prediking wat overblijft, namelijk dat de mens door zijn eigen werken zichzelf kan verbeteren en eventueel als God kan worden, dat zo iemand in feite godslasterlijk te werk gaat, omdat hij zich maakt als God. Dat is precies wat die vorst in die eindtijd zal doen. Zich stellen op de positie van God. Want niet de mens is degene die de mens verbetert. God is degene die de mens beter maakt, in de zin van dat hij een nieuwe mens maakt ter vervanging van het oude. Het was de Satan, de slang, die predikte dat de mens zichzelf kon verbeteren door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En elk een die vandaag de dag dat predikt, dat de mens zichzelf zou moeten verbeteren, uiteraard door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, namelijk door te gaan bepalen van wat wel en wat niet mag. Wel, iedereen die dat predikt, die wordt gespannen voor het karretje van Satan. Ik zeg het weinig eerbiedig, want ik heb er ook geen eerbied voor, uiteraard. Hè? Maar die wordt gespannen voor het karretje van Satan. Dat is wat Paulus ook zegt. Hymenaeus en Alexander heb ik aan de Satan overgegeven, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Want dat is wat ze doen, lasteren. Zodra wij dat geloof loslaten, zeggen dat de mens iets aan zijn zaligheid kan toe of afdoen, zijn we bezig God te lasteren, omdat we dan claimen dat de mens iets zou kunnen, wat zou kunnen en zou moeten doen, wat God niet kan en ook niet gedaan zou hebben. Dat is godslastering. En in een paar hoofdstukken verder worden nog minder plechtige woorden gebruikt voor dezezelfde figuur, met name voor Hymenaeus. In 2 Timotheus 2 is dat. Vanaf vers 15, waar staat: benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Hier gaat het weer dus over het arbeider zijn, het dienstknecht van God zijn. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Wie zal er in goddeloosheid toenemen? Wel, iemand die goddeloos is, kan moeilijk in goddeloosheid toenemen. Als een emmer leeg is, kun je hem niet nog leger maken. En als er dus gesproken wordt over dat sommigen in goddeloosheid toenemen, wil dat zeggen dat ze God wel kenden, maar dat ze hem loslaten. Dat ze dat vergeten, zal ik maar zeggen. Steeds goddelozer worden. Daarom spreekt hij hier niet over de ongelovige wereld, maar hij spreekt over wat er gebeurt binnen de gemeenschap van gelovigen. Hij zegt, daar zal het ongoddelijk ijdel roepen toenemen. Kortom, daar zal de goddeloosheid toenemen. In meerdere goddeloosheid. Dat wil zeggen dat God een steeds kleinere rol vervult in de prediking en daarmee ook in de levens van de gelovigen. En zegt Paulus, daar heb je tegen te strijden. Daar moet je tegen staan. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord, het woord namelijk van deze ijdelroependen, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Nou, dat dat niet zo fraai is, dat zal ik wel niet hoeven te vertellen. Hè? Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Het eet. Dat woord, dat eet het goede organisme op, zal ik maar zeggen. Dat is een strijd. Hun woord, hun ijdelroepen, hun leegroepen, het is een leegroepen, want er geen God in is. Hun leegroepen zal voorteten gelijk de kanker. En dan staat er weer onder welk is Hymenaeus en Philetus. Maar Hymenaeus wordt dus weer genoemd. En Hymenaeus was een van de gelovigen. Was een van de voorgangers, zal ik maar zeggen. Een van degenen die met het woord dienden. Maar ze hebben het geloof losgelaten en prediken in de praktijk althans iets anders dan geloof in God. Maar wat met prediken kun je wel bedenken, namelijk de mens. En medemenselijkheid en waarschijnlijk ook en zo. Dat soort dingen. Ja, zo moet het dan heten natuurlijk. Je dient of God en je gaat met God mee, of je gaat met de mens mee. Dat is een van tweeën. Ik heb nog nooit van een andere keus gehoord. Nou, daar gaat het hier om. En daar worden wij voor gewaarschuwd. Voor degene die schipbreuk geleden hebben van het geloof, die iets anders vasthouden, iets anders prediken, maar die in feite wandelen op de weg van de tegenstander, zegt de apostel Paulus. Waarna volgt dat deel van hoofdstuk 2, het eerste deel, wat heb ik daarvan gelezen? Vanwege het verband heb ik dat gedaan. Want het gaat er nu om dat in het verdere van deze brief steeds weer op hetzelfde gewezen wordt. Namelijk dat de gelovige rust zou hebben. Zou leven in afhankelijkheid van hem. Dat is waar het om gaat. Want nou staat er, ik vermaan nou voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Waarom? Waarom zouden wij dat doen? Wat is de zin van het bidden voor de overheid? Dat het de overheid goed zou gaan, dat het land goed geregeerd zou worden, dat het beter zou gaan met de economie. Dan heb ik het nog niet eens over de militaire macht, eventueel de oprichting van een wereldrijk of iets dergelijks. Wel nee, is helemaal niet aan de orde. Dat is het grote misverstand door de eeuwen heen. Dat gebed voor de overheid ertoe zou kunnen leiden dat die overheid dan voorspoedig gaat. Nee, het gaat er niet om dat het goed gaat met de overheid of met het land. Het gaat om dat het goed gaat met ons. Uiteraard. God heeft geen belang bij dat het goed gaat met de ongelovigen. God heeft een belang bij dat het goed gaat met de gelovigen. Uiteraard. En dat staat hier ook. Er staat vers 2, bidden ook voor koning en alle die in hoogheid zijn. Waarom? Wel, staat er, opdat wij, niet zij, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. Gerust en stil. Niet een actief leven in allerlei actiegroepen enzovoorts, hè? Dat soort toestanden, wel nee. Dat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid. Niet als een voorbeeld voor het land of voor het volk of zo. Nee, dat wij gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam, niet voor de mensen, maar dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Want daar gaat het om. Hem zij de eer, hem zij de heerlijkheid. De bedoeling is dus dat wij ook tot eer van hem in alle godzaligheid zouden leven. En het meest tot eer van hem is als wij leven stil en gerust. In afhankelijkheid van hem. Wat is nou meer tot eer van God dan dat wij in afhankelijkheid van hem leven? Zonder een maatschappelijke strijd te voeren, maar in afhankelijkheid van hem die de strijd gestreden heeft. Dat is het toch? En alleen in onze hoogmoed zouden wij dan kunnen zeggen, ja, maar de Heer wil dat we hem een handje helpen en dat we wat in de maatschappij en zo. Weet je wat, dan komen we weer. Maar die strijd die dan ontstaat, is niet de strijd van de gelovigen, maar dat is gewoon de strijd van de oude mens. Elke natuurlijke mens is daarmee bezig. Zijn eigen achtje te redden enzovoorts. Om daarvoor te werken, om dat te verbeteren. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij stil en gerust in afhankelijkheid, ondergeschikt aan hem, als zondaren die alle rechten verspeeld hebben, maar die door genade zijn zalig geworden, leven uit afhankelijkheid van hem. Ik zou bijna zeggen, zoals eens Jechonias, die in de gevangenis, in de ballingschap terechtkwam, na 37 jaar, verheven werd en uit het gevangenhuis gehaald werd en at van het brood van des konings tafel. In de ballingschap weliswaar, had niks in te brengen, hij wordt nog steeds koning genoemd, maar had geen koninkrijk en hij was afhankelijk geworden. Het ging hem best. Al de dagen zijn leven, stond er.
Ja.
Staat allemaal in de Bijbel, ja. Ja. Nou, zo worden wij geacht te leven als gelovigen. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Die God namen die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Kijk, om tot kennis te komen is het nodig rust te hebben en stilte. Dat is echt waar. Daar heb je rust en stilte voor nodig. Dan is ontspanning voor nodig om te kunnen studeren, om geestelijk actief te kunnen zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wel, dat is wat naar de wil van God is, dat mensen komen tot kennis der waarheid en zalig worden. En dat betekent dus dat ze stil en gerust zouden moeten kunnen leven ergens hier op aarde. Te midden van het volk, te midden van de maatschappij. Ik zeg expres niet als lid van het volk en als lid van de maatschappij, want zo bedoel ik het ook niet. Zie. En dan staat er, want er is één God, er is ook één middelaar, Gods en der mensen, de mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Hij is onze borg, hij is degene die ons vrijgekocht heeft, hij is degene die ons leven gegeven heeft. En wij zijn eventueel gesteld tot een prediker en apostel, zegt vers 7. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. En een van de belangrijkste dingen om vrij te kunnen prediken is dat het een land inderdaad goed gaat. Dat het rustig is. Dat het veilig is in een land enzovoorts. Omdat de gelovigen daarin in alle vrijheid zouden kunnen wonen. Waarna het verhaal verder gaat over de verhouding die er dan op aarde bestaat tussen gelovigen onderling, tussen mannen en vrouwen binnen het huwelijk, tussen opzieners en diaken of hoe het maar heet, en de meer algemene gemeenteleden zullen we maar zeggen, want daar bestaat ook een bepaalde verhouding tussen. Maar elke keer wordt gewezen op precies diezelfde verhouding, namelijk dat degenen die ondergeschikt zijn leven in afhankelijkheid van degenen die boven hen geplaatst zijn. Ja. Ik heb het niet over kadaverdiscipline zoals men dat graag noemt. Ik heb het over de moed om het eigen werken, de eigen mens op te geven en te leven in afhankelijkheid van degene die God over ons geplaatst heeft. En de eerste die God over ons geplaatst heeft is hij zelf natuurlijk. En daarna de Heer Jezus Christus enzovoorts. Dan krijgen we een hele lijst van de hiërarchische verhoudingen binnen tussen de gelovigen onderling. Daar gaat het hier niet om, omdat het hier ook eigenlijk niet uiteengezet wordt. Maar elke keer gaat het om dezelfde dingen. Omdat wij stil zouden leven, gerust en stil. En later staat er over de vrouw in vers 10 bijvoorbeeld van ditzelfde hoofdstuk dat en 11... dat zij zich zouden laten leren in stilheid en alle onderdanigheid. En dat ze in stilheid zou zijn, vers 12 enzovoorts. En precies zo gaat het verder de hele lijn door. En alles is de uitdrukking van één en hetzelfde principe. Van dat we zouden leven uit geloof. Dat wil zeggen, in afhankelijkheid van hem die ons geeft al, maar dan ook alles wat wij nodig hebben. Amen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank trouwe hemelse Vader, dat u ons zo'n verlosser, zo'n zaligmaker geschonken hebt. We danken u dat u ons een hoge priester geschonken hebt, die alles voor ons doet en ook gedaan heeft en nog zal doen wat maar noodzakelijk is. We danken u dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige wereld en ook uit de strijd van de oude mens. En dat u ons een plaats gegeven hebt, gerust en stil, in uw koninkrijk. En we danken u, Vader, dat we daar onderdanen van mogen zijn. Dat we ons mochten onderwerpen aan uw wil. En ook aan uw weg met de zondaar, uw weg met ons. We danken u, Vader, dat u door dood en opstanding onze oude mens hebt weggedaan en niet meer rekent. En dat u ons slechts kent in Christus. En dat u ons ziet als volmaakt in hem. We danken u, Vader, voor de rust die daar het gevolg van is. Dat we onze werken kunnen opgeven, dat we ook net als u zelf mogen rusten van onze werken, omdat ze gedaan zijn. En dat we mogen leven uit het volbrachte werk. Het werk wat u volbracht hebt. Het werk wat voldoende was. Wat in alle behoeften voorziet. En we danken u dat u als de eeuwige en de onzienlijke God ons alle dingen geeft die wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En Vader, wij bidden u, geeft u ons die kracht om daaruit te leven. Om dan de goede strijd des geloofs te strijden. Om de loopbaan te lopen tot het einde toe. Om dat geloof te houden. Geloof in plaats van werken. En daarom rust in plaats van activiteit. Wij danken u, Vader, dat we stil en gerust mogen zijn. Omdat u ons een herder geschonken hebt. We danken u dat u ons geleid hebt aan zeer stille wateren. Dat we rust mochten vinden bij u die gezegd hebt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven. Als schapen van één kudde, schapen van de herder die ons leidt alle weg die wij gaan moeten. En we danken u dat die herder de weg kent. We danken u dat we achter die herder, die overste leidsman, mogen ingaan. Op die verse en levende weg tot achter het voorhangsel. Om daar rust en stilte. Om daar vergeving te vinden. En daar te vertrouwen op al datgene wat u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u, Vader, voor die zaligheid die u ons geschonken hebt. In uw Zoon, onze Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.